Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon en het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee J. Brouwer uit Veen. De collecte, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor het beheer van het kerkelijke gebouw. Ledengidsen. De nieuwe ledengidsen zijn klaar. Vandaag kunt u uw eigen exemplaar na de middagdienst ophalen in zaal 2. Wilt u erop letten dat u het mapje met uw eigen naam meeneemt? En wilt u er ook mapjes meenemen voor personen die bij u in de buurt wonen, waarvan u weet dat zij vandaag of volgende week niet in de kerk zijn? Hartelijk dank voor de medewerking. Doopzetting. In verband met de doopbediening zal er doopzitting worden gehouden op DV maandagavond 26 juni. De doopzitting wordt gehouden in de kerk bij de eerste zaal, na de ingang rechts. De doopzitting is om 8 uur. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meenemen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 73, vers 13. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te zingen uit het boek van de Psalmen. We hopen vanavond opnieuw, voor sommigen opnieuw, stil te staan bij Handelingen 4. De verlamde man gered en naar Gods huis en wat daar dan achteraan komt. Je zou je zomaar kunnen voorstellen dat hij deze psalm ook van harte heeft meegezongen. En ik hoop dat u en jij dat ook mag doen. Psalm 116 gaan we zingen, de versen 1, 2, 3 en 4. Gemeente, wij doen u in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het christelijk geloof. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna uit Psalm 51, het 7e vers. David heeft in deze psalm zijn zonde beleden, heeft ook gebeden dat de Heilige Geest niet van hem zou scheiden. En als die hem leidt, dan zal hij ook ieder die het spoor bijster is, die de weg kwijt is, vrijmoedig al Gods rechte wegen leren. Psalm 51 zingen we het 7e vers na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u en jullie spreken nu met mij in haar of zijn hart wanneer wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij, dat is Jezus Christus, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu de Heere God bidden om zijn zegen in deze dienst. Heere, dank u wel dat we mogen leren bidden. Bidden en danken voor deze dag. Deze eerste dag van de week. En voor het leven dat u ons op deze dag geeft. We willen u danken voor alle goede en mooie dingen die we vandaag van u gekregen hebben. De ontmoetingen met elkaar, het eten, het drinken, een stukje gezondheid, misschien zelfs wel een hele goede gezondheid. Maar ook veel meer dan dat, de taal die u tot ons spreekt, de taal van ons lichaam, de taal van onze geest. De woorden van de Bijbel, door de Heilige Geest, doorademd. Zo wordt het gezegd in de Bijbel. Maar zo wilt u het ook in ons leven spreken. Dat mogen we leren geloven. Daarvoor leren danken en daarom leren bidden. Heb dank, Heere, dat u ons met jongens, meisjes, mannen, vrouwen hier vanavond ook de gelegenheid geeft om hier te zijn. In rust en vrijheid wat betreft onze uiterlijke omstandigheden, voor zover we dat nu kunnen bekijken en beleven. Maar dieper nog, dat u ons wilt bergen in uw genade en liefde, in uw vergeving wilt brengen en daarin laten rusten. En ook dat u ons met uw Heilige Geest op weg stuurt, zoals u vroeger deed met uw leerlingen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u en jou. Als we dat mogen merken, Heere, dat wij met een missie, een doel, hier op aarde zijn. Heere, wil ons daarbij helpen. En dat doet u. U geeft ons vanavond deze eredienst. We willen u aanbidden en prijzen. U de Vader. U de Zoon. U de Heilige Geest. We hebben net beleden het geloof en het vertrouwen in u. U weet hoe dat bij ons persoonlijk is. Wilt u vanavond ons ook aanspreken, zodat we iets meenemen van deze dienst in ons hart, in ons leven. Daarvoor moet ook plaats gemaakt worden. Wat kan er allemaal niet zijn in ons leven, wat heel veel ruimte inneemt in onze gedachten, in onze gevoelens. We hebben toch ook nodig dat u met uw geest plaats maakt voor uzelf. Wil dat doen, Heere? Als we spreken, als we zingen, als we onze gaven geven en wat we allemaal nog meer in deze dienst mogen doen. Wilt u ons geven wat wij nodig hebben. En dan zal het goed zijn. Dan mogen we hier ook tot uw eer bij elkaar zijn. Omdat Heer Jezus het bloed dat u gegeven hebt en het offer dat u bracht, dat ook mogelijk heeft gemaakt. Ook om te bidden en te danken. We hebben u veel te vragen voor ons hier, voor de mensen die thuis meeluisteren of op een andere manier of moment met ons verbonden zijn. En ook iedereen in Nederland en daarbuiten die ook samenkomt rondom de Bijbel. Of het nu in een verpleeg- of verzorgingshuis is, of het ondergronds of bovengronds is, in welke taal het ook is. Mogen weten, Heere, dat u overal bent. Dat u in het bijzonder mensen die het moeilijk hebben en zorgen hebben, opzoeken. Waar ze ook zijn. Ook als we heel veel moeite hebben met dingen in het leven. Dat dan ook weer plaats maken voor uzelf, Heere. Wees met iedereen vanavond die geroepen wordt, waar dan ook, om het woord van u, dat oude woord, uit te leggen en toe te passen. Heere, wil daarbij zijn. Wees zo met iedereen die ook een taak in deze dienst heeft. Mag alles niet alleen in orde, maar vooral met de kracht van uw geest verlopen. Dit bidden wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, de handelingen van de apostelen. Ik wist van tevoren al dat dominee Kommers vanmorgen ook uit handelingen 4 gepreekt heeft. We hebben een fijn gesprek gehad van tevoren. En gezegd dat we elkaar alle ruimte zouden geven om hierover te preken. Eerst gaan we lezen uit handelingen 4, de versen 14 tot en met 31. Petrus en Johannes voor het Sanhedrin staat er in mijn Bijbel boven. Handelingen 4, vers 14 tot en met 31. En omdat zij, de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alombekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan terwille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom boeten de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind, Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Een aantal dingen wil ik in de preek hier uitlichten onder het thema krachtenveld. Daar hopen we straks bij stil te staan met de hulp van God. We gaan nu ook samen zingen. We doen dat uit de psalm die ook is aangehaald door de apostelen in de toespraak, namelijk psalm 2. Volkeren en koningen tegen de ene, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde koning, tegen Jezus. En we zingen dan vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Dat betekent mensen die trots zijn tegen God in. Vermetel, dat is ook dat woord trots. En het woord banden in dat vers betekent boeien. En ook het zevende vers, welzalig, volop gelukkig zijn zij die naar zijn reine leer in hem, dat is in de Heer Jezus, hun heil en hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in psalm 2 vers 1 en 7. En de Heere zegen u en jou wat u geeft in deze dienst. Krachtenveld is het thema vanavond. Gemeente, heel de wereld, tot en met ons lichaam, is vol van kracht. Jongens en meisjes, de kracht die jullie lichaam bij elkaar houdt. Van de botten, van je spieren en je pezen. Dat je niet uit elkaar valt, want dat heb je ook wel eens gezien. Als je een poppetje maakte ergens van, wat niet sterk genoeg was en de armen vielen eraf en de benen. Dan is er niet genoeg kracht om het lichaam samen te houden. Dat is in het klein. Sommige studenten gaan nog verder. Die bestuderen moleculen, de krachten die daar weer in zitten. En kunnen ongetwijfeld nog veel verder gaan dan ik hier aan kan duiden. In het groot heb je er ook mee te maken, de kracht van deze preekstoel en van dit gebouw. De zwaartekracht in de wereld. De kracht waarmee het hele heelal samenhangt. Wonderlijk. Bijzonder. En zelfs als je er meer van gaat begrijpen, of misschien juist dan wel, denk ik dat je ook nog meer kunt verbazen hoe dat allemaal toch kan. Hoeveel kracht er is. En ook hoe de krachten weer op elkaar inwerken. Elkaar soms in evenwicht houden. Soms de ene kracht sterker is dan de ander. Het Bijbelgedeelte dat we voor ons hebben, maar eigenlijk ook heel het leven waar de Bijbel van spreekt, is het aardse leven. Is het leven hier op aarde. Waar wij nu zijn, vandaag. Daar gaat de Bijbel over, daar gaat God over. Hier is nu God, met zijn kracht. Niet alleen in het verleden, dat ook. Daarom zijn wij hier ook, dankzij ons verleden. En ook dankzij de toekomst die God mogelijk maakt. Daartussenin zitten wij en staan wij nu. In dat krachtenveld. En dat klinkt een beetje vaag, misschien krachtenveld, moeilijk woord. Maar voel het maar als je eet. Voel het maar als je moed krijgt om het ene been voor het andere te zetten. Straks ook weer als je weggaat. Voel het maar bijvoorbeeld als je bidt, want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat er een bron van kracht is die wij niet zien, maar die er wel is. Nou klinkt dat zorgend misschien, zoals ik het nou aanduid. Beschermend en bevorderend voor het leven. Allemaal krachten die samenwerken tot één mooi prachtig geheel. Maar daarmee is natuurlijk niet het hele verhaal verteld. Ik zei al, er zijn ook tegenkrachten. Er is ook afbraak. Denk bijvoorbeeld aan ziekte. Als je daarmee te maken hebt, dan zijn er juist afbrekende cellen, krachten, die ondergraven je kracht. Die morrelen of vreten aan het fundament van je leven, waarop je staat, aan je zekerheid, aan je lichaam. Als je dat niet meer kan vertrouwen. Of als je daar een gevecht mee hebt om tussen geest en lichaam de balans te vinden. Je lichaam dat niet mee wil, maar je geest die nog verder wil. Of omgekeerd, je lichaam dat prima functioneert, maar je geest die ten prooi lijkt te zijn aan allerlei duistere, trekkende machten en krachten. Wij denken vaak, zolang wij vitaal zijn, dat wij die kracht allemaal zelf wel beschikbaar hebben. Maar we weten beter wanneer we merken dat daar aan gemorreld wordt, dat er tegenkrachten zijn. Eigenlijk kun je dat aanduiden vanuit de Bijbel als het leven buiten het paradijs. Paradijs, alles harmonisch en goed. Geen dood, geen ziekte. En nu buiten die tuin, buiten die veiligheid. Dan kun je het leven soms beleven als bijzonder onveilig. En dan kun je jezelf soms ook weer heel kwetsbaar voelen. Daar ben ik er diep van overtuigd. En de Bijbel geeft dat ook door. Dat er dus bij God een kracht is om door dit leven heen te komen. Op een goede manier. Om vanuit je goede startpunt het goede doel te bereiken. En om ook tegenkrachten die je onderweg tegenkomt het hoofd te bieden. Daartegen te kunnen vechten. En sterk te zijn. Ook al ben je zwak en ook al weet je van je kwetsbaarheid. Ik wil vanavond een aantal krachten in dat krachtenveld dat hier wordt aangeduid kort bij stilstaan. En ik volg dan zo dat Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben op de voet. U kunt dat thuis of hier allemaal een beetje nalezen. Maar De volgorde is dan duidelijk. We hebben gelezen vanaf vers 14, dat is ergens midden in het verhaal. Maar de eerste kracht die we tegenkomen is de kracht van genezing. Ik wil er van tevoren trouwens wel bij zeggen, al die krachten kunnen we onmogelijk helemaal goed samenvatten of uitwerken. We kunnen het alleen maar even aanduiden en ik hoop dat het grotere verband, als we hier beginnen, duidelijk mag worden. De kracht van genezing, die man die 40 jaar bij de poort heeft gezeten van de tempel. Die er niet in mocht vanwege de wetten van Mozes. Die om geld vroeg, om kracht, om overeind te blijven, zijn inkomen te behouden. De apostelen die zeggen, zilver of goud hebben wij niet, maar wat wij hebben dat geven wij jou in de naam van Jezus, de Nazarener, sta op en wandel. En dansend gaat hij de tempel in, waar hij eerst niet mocht komen. We weten heel goed, als we die genezings- en wonderverhalen in de Bijbel lezen, dat dat van tijd tot tijd dan hier dan daar gebeurde. En ook in onze tijd kunnen we dat meemaken. Kunnen. Via medicijnen, via een wonderlijk onverklaarbare nieuwe kracht die iemand krijgt, te midden van een ziekteproces. Kracht van genezing, van heling. Ik wil ook eigenlijk een woord aanduiden wat nog het bredere verband hierbij plaatst, namelijk het woord zaligheid. Dat kun je ook ergens in hoofdstuk 4 vinden. Soteria. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. In het Grieks staat daar dus een woord wat je ook kunt vertalen met heling. Een God die heel maakt wat gebroken is, die kwetsbare en gekneusde mensen ook in 2017 wil helpen. Aan het eind bidden ze dat ook in het gebed, dat God zijn hand zal uitstrekken opdat er tekenen en wonderen mogen gebeuren door Jezus. De heilige knecht, het heilige kind van God. En dat is ook breder in de Bijbel. Ik noem maar één voorbeeld uit de Psalmen. Psalm 103. God, u bent de Vader die onze ziekten kent en liefderijk geneest. Hoe die geneest, dat is heel verschillend per persoon. Maar dat hij er is om je in je kwetsbaarheid bij te staan, dat is toch een prachtige boodschap. En we mogen alle mensen die daarmee te maken hebben in hun eigen leven, vroeg of laat, dit toewensen. Dit toebidden. Het tweede wat opvalt op het krachtenveld is een onmacht. Als dan die genezing gebeurd is en het tempelpersoneel die ziet dat. En dat zijn nota bene mensen die belijden in God te geloven. Die de baas zijn over de tempel. Wij zouden zeggen de kerkenraad. Dominees. Die kunnen het niet ontkennen, al zouden ze het willen. En eigenlijk willen ze het ontkennen. En waarom willen ze het ontkennen? Omdat ze deze genezing door de apostelen zien als een ondergraving van hun macht. Je komt dat vaker tegen in de boekhandelingen, dat mensen zeggen, ons geld is in gevaar, onze inkomsten worden bedreigd, onze macht en onze aanzien staan onder druk. We kunnen het niet ontkennen, dat moeten ze eerlijk zeggen. Want hij staat daar voor ons, die man die 40 jaar daar gezeten had. Soms heb je dat in het leven dat je zegt, ja, dit is zo bijzonder, ik kan het niet ontkennen. Ook al zou ik het willen, ook al kan ik het niet verklaren. En ook al wil ik het misschien niet aan. Onmacht om het te ontkennen. Vervolgens zetten zij een andere tegenkracht in. Dat is het derde. Ze geven een bevel. Bevel om niet meer te spreken in de naam door wie deze genezing was gebeurd. De naam van Jezus. Ze hebben een soort juridische macht en ze bevelen zwijg. Dat doen ze op verschillende momenten en dat doen ze met hun gezag. Daartegenover staan eigenlijk redelijk zwakke en kwetsbare mensen. Er staat in Handelingen 4 dat die apostelen eenvoudig en ongeletterd waren. Ze hadden niet veel letters gegeten, ze hadden niet veel schoolopleiding en ze hadden geen ambt. Maar zij halen hun kracht niet uit opleiding of geleerdheid, niet uit aanzien, maar uit het gezag en de kracht van Jezus, de Heilige Geest. Ik had het daar van tevoren met Dominic Kommers over, toen hij ook iets vertelde over zijn lezing van dit hoofdstuk. En toen zei hij, wat me opvalt is dat deze mensen die dus dit bevel uitvaardigen en die dreigen, niet bidden. Ze doen van alles om de boel onder controle te houden. Dat komen we vandaag ook nog wel tegen. Als mensen in de kramp schieten, bang worden voor voor eigenlijk iets wat hun macht bedreigt, dan slaan ze wild om zich heen. Herodes deed dat al toen Jezus geboren was. Hij sloeg wild om zich heen. Waarom moest hij bang zijn voor een kind? Waarom zou je bang moeten zijn voor een genezing? Waarom moet je bang zijn voor heling? Zou het niet alleen zijn wanneer je ook innerlijk, geestelijk, door de ziekte van de zonde, van de ikgerichtheid aangetast bent, van je eigen macht? Soms hebben kinderen dat op school ook, of jongelui op, in het omgaan met anderen. Dat ze zo belangrijk willen zijn, dat als een ander die belangrijkheid een beetje in gevaar brengt, dat ze gemeen worden, dat ze vals worden. Dat ze een machtsspel gaan spelen. Ze gaan in geheim beraad nadat ze bevel gegeven hebben. In vers 15 tot en met 17 zien we dat ze in besloten vergadering gaan. Wat moeten we doen? Die vraag komen we wel eens vaker tegen in de boekhandelingen, misschien ook wel eens in ons eigen leven. Wat moet ik nou doen? Er is een kans als je een vraag stelt. Wat moet ik doen? Hoe moet ik met iets omgaan wat zich onverwachts in mijn leven aandient? En ze gaan op het oude spoor verder. En de kracht van hun geheim beraad is dat ze de gelederen sluiten en zeggen: dit gaan we doen. Dan in vers 17 komt de kracht van de openlijke dreiging. En dat is ook een heel machtig middel. Dreiging. Bent u wel eens bedreigd? Heb je wel eens anderen bedreigd? Als je dat doet, dan gebruik je eigenlijk woorden om die ander onder druk te zetten. Om die ander met negatieve gevolgen te waarschuwen. Als je dit doet, als je dat doet of dat, dan ben je niet onze vriend of mijn collega meer, zoals we dat vroeger hadden. Verborgen of openlijk bedreigen. In relaties kan dat heel ver gaan. Het kan ook een enorme kracht op je uitoefenen als iemand je bedreigt. Of als je bedreigd voelt. Wat dan regeert is de angst. Je wordt eigenlijk in een soort tang genomen. Alleen, de apostelen zijn daar eigenlijk niet van onder de indruk van die dreiging. In die zin, later komen we er wel achter dat ze daar wel iets bij voelen. Maar op dit moment krijgen ze de kracht om deze mensen zelf aan te spreken op hun zelfstandig oordeel. In vers 19. Ze zeggen: bekijk het nou eens vanuit het oogpunt van God. Wat vindt God hiervan? Vindt God dat wij bang voor jullie moeten zijn? Of vindt God dat wij hem meer moeten gehoorzamen dan andere mensen? Hier gaan ze zich beroepen op een hogere instantie. In de Griekse oudheid kwam je dat ook al tegen. Op een gegeven moment werd Socrates aangeklaagd. En toen zei hij: moet ik jullie nou meer gehoorzamen? Of moet ik meer naar de godheid luisteren? En heeft gekozen voor het laatste. Hij hield vast aan zijn geloof in zijn God. Veel vaker kom je dat tegen in de geschiedenis. Ik denk aan mensen die de rug pal houden tegen onrecht. Die niet bezwijken onder dreigementen. Die gebracht worden door valse en onrechtvaardige personen. Wat moet je dan een kracht hebben? Wat heb je dan een kracht nodig? Ik denk in de Tweede Wereldoorlog aan bijvoorbeeld die Weiße Rozen. Dat waren jonge twintigers. Die kwamen in opstand tegen Adolf Hitler. En toen op een gegeven moment ze voor het Volksgerechtshof gedaagd werden. En daar de beulachtige rechter Roland Freisler hen vernederde en bedreigde met de dood. Zeiden zij: straks zult u voor de rechterstoel van God staan. En ze hielden hun rug recht. Of ik denk aan dat wandelvrouwtje. Jaren geleden las ik dat een keer. Zij deed niets anders dan haar hondje uitlaten, zondags naar de kerk gaan en door de week proberen een goed leven te leiden. Zij werd aangevallen door een misdadiger. Bekracht en doodgeslagen. Afschuwelijk. Alleen de misdadiger zei later in de rechtbank, haar laatste woorden waren: dit is godslasterlijk. En toen stierf ze. En als je dat kunt zeggen, dit is godslasterlijk. God staat hierboven. Als je dat kunt zeggen, wat ik zag in een beeld uit Syrië, een vader die met een kind in de handen stond. Door het bombardement getroffen, het hoofd was eraf. Hij zei: God is groter dan dit. Er is één iemand die boven alles staat. En die alles en allen beoordeelt. Hoe machtig of hoe dreigend ze ook kunnen zijn. De zonde van mensen is dat wij willen zijn als God. Maar God blijft altijd boven ons staan. Hij is de rechter van hemel en aarde. Er is een hogere gerechtigheid. Er is een God in de hemel. Oordeelt u zelf wat recht is in Gods ogen. Zij gehoorzamen aan God. En ze voelen zich ook niet in staat, deze apostelen, om zich te verzetten tegen God. Want in vers 20 zeggen ze, wij kunnen niet laten om te spreken. En waarom kunnen ze dat niet laten? Omdat ze God hebben gezien en gehoord. Ze hebben God gezien in zijn werken, dat die man genezen was. Ze hebben het woord van God gehoord. En daardoor, dat is zo naar binnen geslagen door de kracht van de Heilige Geest, dat ze niet kunnen zwijgen. Er is een lied wat zegt, door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Wat is dat woord? Dat is Jezus, dat is de Heilige Geest. Die kan je pakken, die kan je raken. Die kan je hart vervullen met een waarheid die boven alle waarheid uitgaat. Met een vrede die alle verstand te boven gaat. Met een verzoening van alle zonden. Zo'n machtig woord is dat. Dat is het woord van Jezus. Dat is Jezus zelf. En wij kunnen het niet laten. Ik denk terug aan die oude vrouw. Ik mocht haar begrafenis leiden jaren geleden. Zij zei, deze tekst wil ik bepreekt hebben in mijn rouwdienst. Wie was ik die God kon weren? Dat staat in Handelingen 10, meen ik. Wie was ik die God kon tegenhouden? Ik kon God niet meer tegenhouden. Jeremia zegt ergens, hij is mij te sterk geworden. Als God je te sterk wordt met zijn woord en je inwint voor zijn waarheid en je buigt en je amen gaat zeggen en je gaat geloven en liefhebben en hopen door zijn kracht, dan komt er een moment dat je geen nee meer kunt zeggen. Net zoals wanneer je verliefd wordt op iemand en je zegt, ik kan geen nee meer zeggen. Ik kan het gewoon niet. Mijn hart is veroverd. Ik kan alleen maar ja zeggen. Ik kan alleen maar amen zeggen. Als je belijdenis van je geloof hebt gedaan. Ik kan niet meer tegen God op. Dat is heel wat, hè. Als je door je knieën gaat voor God. Dat betekent niet dat God je wegvaagt. Dat betekent niet dat jij niet meer belangrijk bent. Maar dat betekent dat je in het verbond met God komt. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Maar hij is God. En hij sluit een verbond met mensen. En de weg waarlangs hij doet is zo wonderlijk. Bij de een zo, bij de ander zo, bij de ander zo. Dat kunnen wij hem niet voorschrijven. Hij is vrij, hij is soeverein, hij is God. Maar hij doet het. We kunnen niet zwijgen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de vervolgde kerk, de mensen van de kerk, want die wordt altijd vervolgd door de duivel, niet kunnen zwijgen. Hier niet, in Nederland niet, uiteindelijk niet. Ook al kun je wel eens tijdelijk je mond houden uit schaamte, of uit angst, of uit ongeloof, of uit twijfel. Maar als de Heilige Geest weer komt, vroeg of laat getuig je van zijn daden. U zult mijn getuigen zijn. En zelfs tegen de grootste druk in. Kijk eens de lijst van landen waar de christenvervolging zo groot is. Hoe kan het dat ze toch belijden, toch geloven? Dat moet wel zijn. Omdat hun hart door een grotere waarheid is ingenomen. Dan alles hier op aarde. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u bevrijd uit Egypte. De valse slavernij van de zonde. Ik heb er doorheen geprikt. Je bent bevrijd. De waarheid zal u bevrijden. De volgende kracht in vers 21 is de kracht van de verheerlijking van God. Dat volgt er bijna automatisch uit. Je gaat God verheerlijken. God groot maken. Verheerlijken betekent hem belangrijk vinden. Dat hij gewicht krijgt in je leven. God prijzen. Dat betekent dus niet jezelf omhoog steken. Ik kwam dat een keer tegen. Er was iemand die wees op een filmpje wat circuleerde op internet. Me worship for the me church. Het ging over de verheerlijking van een mens die zichzelf heel belangrijk vindt. En een van de liederen was Now I lift my name on high. En O come, let us adore me. Laat ons mij aanbidden. De mens die zo belangrijk en zo groot wordt, dat die andere mensen onder de voet loopt. De verheerlijking van God is het tegendeel, is juist, ik doe een stap achteruit en God is belangrijk. De levenshouding van Johannes de Doper. Hij moet groeien, ik moet afnemen. Hij is de bruidegom, ik ben de ceremoniemeester. Hij zoekt een bruid. God verheerlijken, dat doen ze. Het volk verheerlijkt God, tempelpersoneel kan er niet tegenop. Ondertussen is er wel heel wat gebeurd, er zijn dus dreigementen geuit en er moet toch beraad worden gepleegd. En dat lezen wij ook in ons hoofdstuk, in vers 23, en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. En die vertellen ze dan wat er gebeurd is. Dat is ook een kracht. Ze worden losgelaten, dat is de bevrijdende kracht van God. En ze gaan naar hun eigen mensen. Daar heb je dat magnetische, die kracht. Er was een keer een natuurkundeleraar. En dat trucje, of die, het is eigenlijk geen trucje, maar die proef die is al vaker gedaan. Een papier, ijzervuilsel erop strooien, magneet eronder. En dan zie je de krachtenvelden, waar dat ijzer naartoe gaat. En hier zie je ook zo'n krachtenveld. Ze zijn vrijgelaten en waar gaan ze naartoe? Het staat er. Naar hun eigen mensen. Hier zitten we vanavond bij elkaar. Als het goed is zijn wij, of willen wij graag eigen, één, verbonden met elkaar zijn. Er wordt dus rond het woord een nieuwe gemeenschap geschapen. Eigen, dat betekent niet benauwd ons kent ons. En de wereld laat maar zitten. Maar wel dat je mensen nodig hebt die dit geheim ook delen en van daaruit elkaar wil bemoedigen en het leven ook delen, ook de tegenspoeden. Ze berichten alles wat de overpriesters en de oudsten gezegd hadden. En als je dan leest, dan ben je misschien best benieuwd, hoe zouden die nou reageren? Allerlei reacties zouden mogelijk zijn. Bang. Je kunt bang worden. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Als je zo bedreigd wordt, je absoluut je mond moet dicht houden. En anders volgt er wat. Wie zou niet bang worden? Wie zou niet trillen als een espenblad? Er staat trouwens niet bij dat ze dat niet waren. Maar het is niet het belangrijkste. Hun reactie is, en dat is de kracht van het eensgezinde gebed. Eensgezind verhieven zij hun stem tot God. Wat doen ze? Ze gaan omhoog. Jongens en meisjes, als je bidt voor het eten, dan ga je omhoog, dan ga je naar God. Dan zeg je, dank u wel voor dit eten dat u in mijn handen legt. En je wijt het aan God. Daarom ben je geen dier die zomaar begint te eten. Maar het geloof is eigenlijk het wijden, het toewijden van het leven aan God. Je gaat omhoog. Psalm 25 zegt het heel mooi. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Heft uw handen naar omhoog. Zij heffen eensgezind het gebed aan. Is dat omdat ze zelf zo bijzonder vroom of goed zijn? Dat staat er niet bij. Het is eigenlijk omdat God dat als dé weg heeft aangewezen. De kracht van het eensgezinde gebed. Jezus heeft daar ook op gewezen. Hij zegt, als je eensgezind iets van God vraagt, lees maar na in de Matthäus evangelie, dan zul je het krijgen. Jacobus zal het later ook zeggen. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel, brengt veel tot stand. Het was 3 jaar droog in Israël. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed. En het regende niet. En hij bad nog een gebed. En er kwam regen. Ja, zegt iemand, dat klinkt nou geweldig mooi. Dat is nou typisch bijbeltaal. In onze tijd gebeurt dat niet meer. Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel kan. Als God het wil. Moet ook wel geloof zijn. Ik weet, het is een glad gebied, want je kunt ook zeggen, ja, je hebt het niet gekregen omdat je te weinig geloof had. Maar één ding is zeker. Het blijkt wel uit vers 31 en eigenlijk het hele boek. Er komt wel antwoord. Er komt kracht. In de Jacobusbrief waar het staat over dat krachtige gebed, dan kun je ook vertalen met, er wordt kracht verleend door God aan het gebed. Hij geeft kracht aan het gebed. Hij geeft je gebed en je geloof vleugels. staat boven alles. Dat gebed richt zich op de machtige God. Hoe wordt hij aangesproken? Het staat er in vers 24. Heere. Misschien is het vanmorgen ook al genoemd, maar in het Grieks staat daar despotes. Dat betekent heerser. U bent de machtige. En dan wordt God genoemd degene die hemel, aarde en zee en alle dingen die erin zijn gemaakt heeft. Moet je eens even voorstellen. Hemel, aarde en de zee. Groot, de zee. En hoe diep is de zee? En wat leeft er allemaal niet in de zee? En wat leeft er allemaal niet in de hemel? In het uitspansel, zegt de Bijbel, waar de vogels vliegen. Waar de wolken hangen. Waar het weer zich afspeelt. Wat is de aarde, de hemel en de zee groot? Zoals dat lied zegt, o Heer mijn God. Wanneer ik in verwondering de wereld zie. Die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder. Heel dit heelal. Wat vol is van uw macht. Ik weet het wel, je ziet het niet altijd. Maar in het gebed ga je het zien, want dan ga je de wereld anders zien. Dan ga je leven anders zien, dan ga je de grootheid van God zien. Net als Jesaja die zegt, heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Ik weet het wel, er is ook heel veel verdriet. Er is ook heel veel pijn, er zijn ook heel veel tegenkrachten. Maar God staat erboven en God geeft kracht. Hij verleent zelfs kracht aan vorsten en koningen. Om op aarde te regeren. En wat ze ook doen, ze zijn in zijn hand. Wat vervolgens opvalt in vers 27, 29, 30 is de kracht van dienstbare toewijding. Dat woordje knechten, dienaar, knecht, dat komt verschillende keren voor. De apostelen zijn dienaren, Jezus is een dienaar. Ze wijden zich toe aan God. Ze moeten vechten tegen een gebundelde kracht, staat in vers 26. De koningen van de aarde stellen zich op. Je ziet het, een leger wordt opgesteld. Soms zie je de beelden. De tanks van Poetin. De straaljagers van Trump. En alles wat er door de wereld rolt. Krachten en legers stellen zich op. Noord-Korea. En ga zo maar door. Wankel, evenwicht. Maar in Gods handen. Nou kijken wij vaak naar mensen. Maar we moeten eigenlijk kijken naar wat eronder zit. De geestelijke strijd. Want dat staat uit Psalm 2 in vers 27. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus spannen ze samen. Het is tegen God en tegen Jezus. En de namen en de mensen zijn ondergeschikt. Het zijn maar poppetjes in die geestelijke strijd. Paulus zegt ergens. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Bijvoorbeeld als je een conflict met iemand hebt. Een botsing. Een verwijdering, een haat, een wantrouwen. Probeer dat dan eens iets boven die persoon uit te tillen en te kijken, wat is hier nou geestelijk aan de hand? Waarom hebben wij zo'n ruzie? Waarom komt er zoveel negativiteit naar boven? Wat is dat? Dan kijk je dieper, dan kijk je naar de geestelijke strijd. Waarom is dat? Is dat om weg te vluchten voor de concrete mens? Nee, maar het is om te zien dat God bij je is. Maar dat er ook boze geesten zijn die van mensen bezit kunnen nemen. De duivel. Het is niet voor niks dat we leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En er zit nog meer achter. In vers 28 staat het. Het raadsbesluit van God. Mensen doen van alles. Op een of andere verborgen manier gaat Gods woord in vervulling. Op een of andere verborgen manier blijkt elke keer de waarheid van Gods woord. Als iemand zich verzet tegen God, wat daar de gevolgen van zijn? En als iemand zich overgeeft aan God, wat daar de gevolgen van zijn? Psalm 32 zegt er bijvoorbeeld, de goddeloze heeft veel smarten. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, enzovoort. Die twee wegen. Welke weg gaat u? Welke weg ga jij? Deze gemeente die samenkomt om te bidden is niet van beton en niet van staal. Het zijn mensen van vlees en bloed, maar ze nemen hun toevlucht tot God. En ze vertrouwen op zijn raadsbesluit dat hij het uiteindelijk goed zal maken. Ook al blijven er voor ons verstand en ons hart nog zoveel vragen over. De op twee na laatste kracht, want u denkt misschien het zijn er wel heel veel, dat is ook zo. In vers 29 en 31 is de kracht van vrijmoedigheid. Dat hangt er ook weer mee samen. Als je vertrouwt op God, dan mag je ook op een gegeven moment vrijmoedigheid krijgen. Geef uw dienstknechten, vers 29, met vrijmoedigheid, met alle vrijmoedigheid, uw woord te spreken. Het woord vrijmoedigheid kun je ook vertalen met geen blad voor de mond nemen. Openlijk spreken. Zeggen wat je denkt en wat je vindt. Vanuit God. En later gaat dat in vervulling in vers 31. Zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Sommige mensen zeggen wel eens van een dominee, oh, hij sprak vrijmoedig. Hij sprak open of niet zo open. Het gaat niet alleen om dominees, het gaat hier om een gemeente die spreekt. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, je hoeft geen blad voor de mond te nemen. En als je straks de nieuwe week ingaat, mag je Gods kracht zo ervaren dat je niet schaamt. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus, zegt Paulus, want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. En daarom spreek ik het vrijmoedig. Maar dat is geen vrijmoedigheid zozeer die gebaseerd is op sprekersgaven of op een overwonnen angst, dat ook wel. Maar in vrijmoedigheid zit ook vrijheid. God schept een ruimte waarin je kunt spreken. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Je zei, alles zat vast, er kon geen woord door en toen gaf God... ja, opening. En ik kon iets zeggen, iets doen, vrijuit, ongehinderd. Vrijmoedig. De een na laatste kracht is dan de kracht van tekenen en wonderen. Wat zijn tekenen? Het zijn aanwijzingen, gebeurtenissen, dingen die ergens op wijzen. Nou, ik denk dat er bijna iedereen vanavond wel eens hier in de kerk is die wel eens iets heeft meegemaakt. Dat je zegt, dat zegt iets over God voor mij. Bijvoorbeeld dat het ging regenen. Of dat ik bewaard werd voor een verkeersongeluk. Of dat ik door een operatie heen kwam. Of dat ik een baan kreeg. Of dat ik een relatie kreeg. Een teken. Een verkeersbord. Wat de weg wijst. God geeft tekens. Gideon bad ook om een teken. Soms heb je even tijd nodig om het teken te interpreteren, uit te leggen. Heren, wat wilt u hiermee zeggen? Ik weet het niet, ik leg het eventjes in de week. Het grote teken dat God ons gegeven heeft is Jezus in de kribbe van Bethlehem. Aan het kruis van Golgotha en het open graf. Dat is het grote teken. Een teken dat weersproken zal worden, maar dat wel gegeven is. Dat de weg wijst onmiskenbaar en onfeilbaar. En wonderen, ja, daar hebben we het al over gehad. Af en toe kom ik mensen tegen, jongeren en ouderen, die zeggen, de wonderen zijn de wereld toch nog niet uit. Gelukkig. Ik ben geen wonderdoener, ik kan geen wonder doen. Maar God is een God van wonderen. Wat is een wonder? Een wonder is iets wat de normale orde, gang van zaken, doorbreekt. Of daarboven uitgaat. Wat je niet kan plannen, wat je niet kan maken. Wat gebeurt. Maar soms kun je ook iets wonderlijks zien in de gewone gang van zaken. In de natuur. Kun je over verwonderen. Dan het laatste. De kracht van bewegen en bewogenheid. De grond begint te trillen. Ik wil even een verhaaltje vertellen. Ik las dat in een van de boeken van iemand die in de zending gewerkt heeft. Er was een zendeling uit het West-Europa. En die was aan het preken voor kleurlingen in Afrika. En die waren toegekomen, zegt de schrijver, en ik neem aan dat het waar is, aan Handelingen 4 vers 31. Toen begon de aarde te bewegen. En de zendeling werd bang en rende weg. En de mensen die eromheen stonden, de kleurlingen begonnen te klappen. Want dit was God. Die gaf antwoord, vervulling. Ik zeg niet dat het van die zendeling verkeerd was en van die mensen goed was. Maar het komt wel zo over als een vraag. Hebben wij open ogen? Verwachten wij de kracht van God in ons leven? Staan wij open voor die stuwing, voor die leiding, door het gebed, door het woord, door de gebeurtenissen? Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Geef van uw kracht mij meer. Maak mij sterk in mijn zwakheid. Maak mij levend door uw dood. Maak mij vrij. Leid mij, Heer. Geef mij kracht. Wij waren een keer in de Willem van den Berg Stichting in Noordwijk. Allemaal lichamelijk en gedeeltelijk ook verstandelijk gehandicapte mensen. Ze zongen elke dag hetzelfde lied 's morgens. Geef mij kracht, geef mij kracht. Heel mijn leven, Heer, geef mij kracht. En zo elke dag weer. Voor ons is het niet anders. Om naar het werk te gaan, om naar school te gaan. Om het ene been voor het andere te zetten. Om omhoog te kijken. Om alles van Gods hand te verwachten in je leven. Om zo in zwakheid sterk te zijn door het geloof. Amen. Gemeente, laten wij daar samen van zingen. We gaan dat doen uit de psalmen, psalm 118. Vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan, dat is dalende wereldbeven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118 zingen wij vers 8 en 11. Gemeente, laten wij de Heere danken en tot hem bidden. Heere, dank u wel dat u ons de kracht hebt gegeven om dit alles samen te doen. Dank u wel voor deze zondag, krachtdag, opstanding uit de doden. Voor ons onbegrijpelijk, niet te bevatten in dit woeste leven, dit zo bonte leven, een weg. Soms prachtig, soms gruwelijk. Soms heerlijk en soms dwars en dubbel onbegrijpelijk. En wij gaan. Maar hoe kunnen wij gaan? Door u alleen. Omdat u ons gemaakt hebt. Wij zijn hier niet zomaar op aarde. U hebt ons gewild. Uniek gemaakt. Geef ons dank en geloof om ons bestaan te aanvaarden zoals u ons schiep. Maar ook kracht om te vechten. Om niet alleen het hoofd boven water te houden. Maar meer dan dat. Omhoog te zien. Alles van u te verwachten. Mijn hulp is van de Heer alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En die ook de God is van wie waar is. Wat staat in die psalm. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ja, die is echt. Die dood en dat donker. Maar ik zou geen kwaad vrezen. Want u... U bent met mij, Emmanuel, God met ons. Heer, wij bidden u, geef ons allemaal dat vertrouwen. En we belijden u ook eerlijk dat we vaak veel te veel op de omstandigheden letten. En op de beperkingen die er toch ook zeker zijn. En dat we meer zouden mogen doen als Petrus, die over de golven wandelend keek op de uitgestoken hand. En toen kon gaan. Door het geloof, zo lezen wij in de Bijbel. De muilen van de leeuwen toegesloten. Overwonnen. Wij bidden u. Doe ons zien op de Heer Jezus Christus. Die heeft overwonnen. En die leeft en regeert. En we bidden u mogen dat ook in 2017. Ook in de nieuwe week. Geloven en belijden. Wil zo in de nieuwe week ook met ons gaan. In alles wat wij te doen hebben. Wat u op ons pad brengt. Of ook wat op ons pad komt, zonder dat wij het begrijpen. Dat wij het aangaan en er doorheen mogen gaan. Wij mogen belijden met David. Met mijn God dring ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En wees met jongens en meisjes op school en thuis in alle omstandigheden. Zegen ze, help ze in datgene wat u ze gaf en wat ze te doen hebben. Wees met grote mensen in het werk, op opleidingen, op school. Ook als we geen werk hebben, als we door een moeilijke fase van ons leven heen gaan, help ons ook dan. Wees met de kerkenraad en met dominee Floor en degene die bij hem horen. Zegen ook hen in hun bediening. Zegen heel deze gemeente, dat het eenparige gebed er ook mag zijn. En we danken u voor al uw werk dat u ook hier doet. En ook herkennen wij elkaar niet persoonlijk. U kent iedereen hier en u weet wat iedereen nodig heeft. Wij bidden u, Heer, in deze wereld voor deze wereld. Zoon van David, ontferm u over allen die lijden en die het moeilijk hebben. Mogen wij uw handen en uw voeten zijn. Mogen wij in woord en daad iets van uw licht verspreiden op de plek waar u ons zendt. We bidden u voor de volken van deze wereld. Heer, dan weten wij dat wij leven in de tijd die gericht is op de wederkomst van Christus. Want de wereld, er is zoveel moois van te zeggen en er is zoveel goeds. Daar danken we voor. Maar er is ook bloed, vuur en rookdamp. Maar midden daarvan klinkt uw belofte. Wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden. En dan bidden we u, mag die redding doordringen tot vele mensenharten. We bidden u ook, Heere, voor uw volk Israël. Wij hebben door hen heen de psalmen ontvangen. We mogen ze zingen. We danken u daarvoor. Wil ons er ook in de nieuwe week met uw woorden op bemoedigen. Wilt u wegnemen uit deze dienst en uit ons leven alles wat hinderlijk en schadelijk is... En aanvaard onze dank in naam van hem die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nog samen zingen, gemeente, uit Psalm 68, vers 8. Uw hoop, dat is een groepje mensen, uw kudde, woonde daar. Uit vrije goedheid waard was gij haar voor hen een vriendelijk beschermer. En dat woordje schaar in dat vers betekent menigte en maar betekent boodschap. En ook vers 10. We zingen Psalm 68, vers 5 en 10. Ga nu heen in vrede de nieuwe week in. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag met u en jou de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.